Ik denk al een paar weken met u na overlijden. We hebben nagedacht hoe eigenlijk God leidt, een leidende God. Dat was eigenlijk het fundament, moet ik zeggen, van al deze preken die daarop gevolgd zijn. Nagedacht over de zin van het lijden. We hebben nagedacht over hoe God het lijden gebruikt in ons leven. En zoals u achter mij ziet, is het zo dat ik deze hele prekenserie, die heb ik genoemd Vang mijn tranen op in die kruik. Dat is een mapje op mijn computer en daar stop ik alle preken in over lijden. En dat mapje dat heet Vang mijn tranen op in die kruik. Dat is een psalm en dat in de psalmen staat dat. En dat laat zien hoe kostbaar eigenlijk lijden is. Dat laat iets zien van hoe God betrokken is in ons leven bij het lijden. Dat hij niet van een afstand kijkt, maar dat hij intens betrokken is. En ik wil vandaag met u nadenken over hoe je in de praktijk omgaat met lijden en hoe er doorheen te komen als het lijden je treft. Die hele zin kon ik niet op de sheet zetten, dus ik heb dat maar gezegd, hoe om te gaan met lijden. Maar het gaat er eigenlijk om samen na te denken vanmorgen, hoe ga je nu in de praktijk dan om met lijden? Want we hebben zoveel dingen gedeeld al. Maar, en hoe kom je er doorheen? En nu is het zo dat wat ik u wil laten zien, en dat kan ik u niet laten zien, maar ik wil dat wel u laten zien, en dat is hoe Christus bij u is in het lijden. En ik ben me zo beperkt, ik voel me zo beperkt in dat uit te leggen, omdat je dat moet gaan zien met geestelijke ogen. Dat kan ik met woorden schilderen. Dat wil ik u in meenemen. Ik wil u ook iets laten zien hoe Jezus in ons lijden is. En aan de andere kant wil ik zo bidden dat de Heere God en de Heilige Geest het u duidelijk maakt. U persoonlijk duidelijk maakt. Misschien gaat u wel door lijden heen. Of misschien is het wel zo dat u nog in het verwerken van diep lijden is. Of bent u in uw leven door diep lijden gegaan en u kijkt terug en dat heeft een diepe wond geslagen. Elk mens heeft met lijden te maken. Iedereen heeft met lijden te maken, omdat we gewoon in een gebroken schepping zijn. En hoe gaan we daar nu mee om? Hoe kom je daar doorheen? Hoe kom je door diep lijden eigenlijk heen? En ik wil heel graag bidden en dan beginnen we samen daarover na te denken. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat we het woord van u mogen hebben, maar in het bijzonder ook dat u ons de Heilige Geest heeft gegeven. En ik wil u zo ontzettend danken dat de Heer Jezus in ons leven is gekomen. Ik moest er zo aan denken, wat heeft u aan deze wereld geschonken? Wie heeft u aan deze wereld geschonken? Wie heeft u in ons leven geschonken? God die God schenkt. God die zichzelf schenkt aan deze wereld. Die zichzelf schenkt in mijn leven. Me een nieuw hart geeft. Een nieuwe geest. En straks een nieuw lichaam. En dat u bezig bent, Heer, door alles heen. Om het te vormen naar het beeld van uw Zoon. Zodat we straks die heerlijkheid van Jezus mogen zien. Dat we bij hem zijn. Op bestemming zijn. Er zullen geen tranen meer zijn. Er zal geen verdriet meer zijn. En ik wil u zo danken dat u nu dit alles ook echt gebruikt in ons leven. Ik bid dat we open harten mogen hebben. Dat ik met passie mag spreken. Maar ik bid zo, Heer, dat de Heilige Geest door me heen mag werken. Niet ik, maar Christus die in me leeft. Dat bid ik zo. In Jezus' naam. Amen. Jesaja 43, vers 2, 3 en 5. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door rivieren. Ze zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken. Want ik ben de Heere, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland. En dan staat er in vers 5, wees niet bevreesd, want ik ben met u. Ik vind het zo ontroerend, deze twee zinnen. Ik zal bij u zijn, want ik ben met u. Ik zal bij u zijn en ik ben met u. Het valt me op, als ik zo met die thema's zo bezig ben, dat het heel praktisch is. De Bijbel is ontzettend praktisch als het over lijden gaat. Als het over lijden hebt, dan wordt er niet het advies gegeven om onze aandacht op iets anders te richten. Er wordt ook niet het advies gegeven om het lijden te beheersen of negatieve gedachten te mijden of om te gaan sporten of leuke dingen te doen om je af te leiden, om tot oplossingen te komen. Als ik de teksten, ik heb heel veel teksten gelezen en ik laat die soort teksten ook zien, als het over lijden gaat, dan is een gemeenschappelijke factor van al deze teksten, als het over lijden gaat, als het over, zeg maar, als je met lijden geconfronteerd wordt, dan is het gemeenschappelijke dat je er doorheen moet lopen. Dus je gaat het niet mijden, je gaat het niet omzeilen, je gaat er doorheen lopen. Wat eigenlijk al op zich een prachtig iets is, dat de Bijbel spreekt over er doorheen lopen, dat er voortgang is. Het blijft niet zo. Je gaat er doorheen. Ik noem een paar teksten, Psalm 23, waar we over zo gezongen werd. In Psalm 23, dat is een tekst, een prachtige psalm, die wordt zowel op begrafenissen gelezen als mensen rouwen. En wordt als mensen trouwen gelezen als er vreugde is. Het is een psalm die eigenlijk, de Heere is mijn herder, waar we zo over gezongen hebben. Dat is een psalm die iets laat zien van Gods nabijheid als we ook door het lijden gaan. Dat Hij voor ons zorgt. En dan staat daar, al ging ik door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. Jesaja 43 en vers 2 hebben we gelezen, wanneer u zult gaan door het water. En 2b zegt, wanneer u door het vuur zult gaan. Jesaja 50 vers 10b zegt, als hij in duisternissen gaat. En Klaagliederen 3 vers 2 zegt, mij heeft hij geleid en doen gaan in de duisternis. En als je eigenlijk, ik kan nog tientallen teksten eigenlijk uit de Bijbel noemen, maar steeds weer opnieuw komt dat thema terug, dat de Heere God zegt, je zult het niet kunnen ontwijken, ga er doorheen, loop er doorheen. En bij al deze teksten zie je eigenlijk dat God aanwezig is, dat Hij op een of andere manier er aanwezig is. Of we dat beseffen, of we dat niet beseffen, of we daar rekening mee houden, maakt het grote verschil. Hoe je door het lijden heen komt. Het lijden wordt eigenlijk dus beschreven in Gods woord als door duisternis gaan, door water gaan, door vuur gaan, in een oven komen. En je kunt het niet uit de weg gaan, je moet er doorheen zonder, en dat is heel erg belangrijk, dat zie je ook in Gods woord, je moet er doorheen zonder dat je ontkent het verdriet wat het brengt. Zonder dat je ontkent dat er zwakheid is. Zonder dat je ontkent dat je boos bent op God. Zonder dat je ontkent dat je door angst verlamd wordt. Dat is zo prachtig dat God niet in Gods woord laat niet zeggen, ik ben bij je en die gevoelens en die emoties, die moet je niet hebben. Als het gaat van, als het ook in Psalm zeg maar 23 en al deze dingen die ik u voor heb gelezen, dan gaat het om dat mensen ook hun angsten, hun hulproep, hun enorme verwarring, dat ze boos zijn op God, dat ze God niet snappen, niet begrijpen, waarom overkomt me dit? En dat ze met hun emoties, dat ze die niet ontkennen, maar dat ze door het lijden eigenlijk heen gaan. Waarin in feite Gods woord steeds benadrukt dat je het vuur zal je niet verteren. Het water, daar zal je niet door meegesleurd worden. In feite is het zo, ik heb dat als volgt voor mijzelf opgeschreven, je zult het wel ervaren, maar niet ten onder gaan. Dat is de belofte. Je zult het wel ervaren, maar niet ten onder gaan. Nu wil ik met u naar een hele bijzondere gebeurtenis gaan. Om daar eigenlijk in de Bijbel eens wat lessen uit te leren. En Jesaja 43, waarin staat dat wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken. Dat is een gebeurtenis die ik met u ga bekijken, wat dit letterlijk gebeurt. Wat dit letterlijk gebeurt. Wie weet over welke geschiedenis ik zal hebben. Huh? Ja, precies. Ja. Het is een letterlijke vervulling van deze tekst. Dit gaat over een hele bijzondere geschiedenis over drie mannen. Drie Joodse mannen die letterlijk in het vuur geworpen worden. En wat ik ga met u kijken, wat kunnen we hiervan leren? En die geschiedenis is beschreven in Daniël 3. Ik zal u die schilderen en de teksten die ik gebruik uit Daniël 3... die laat ik achter me projecteren. Het is zo dat de Joodse ballingen bevonden zich in Babylonië en onder koning Nebukadnezar. En drie jonge mannen staan in Daniël 3 eigenlijk in het hoofdstuk in het middelpunt. De koning Nebukadnezar die had een gouden beeld laten gieten. En die koning Nebukadnezar die eiste dat als de muziek begon te spelen, dat iedereen moest neerknielen voor dit beeld. Hij zei in Daniël 3, vers 6, wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En de overgrote meerderheid van ook de Joden, en zeker natuurlijk de inwoners van Babel, die gehoorzaamden daarin. En deze drie Joodse jonge mannen, die waren in dienst van de koning. Die hadden ook Babylonische namen gekregen, Sadrach, Mesach en Abednego. Maar deze drie mannen die weigerden. Die weigerden te knielen en de koning komt dit te weten. En als u op de zondagschool heeft gezeten, dan kent u dat verhaal. Want dat zijn van die verhalen, die vertellen we ontzettend graag. En die koning die komt dit te weten. En dan moeten ze bij de koning komen en de koning die dreigt. Die dreigt. Die dreigt met de volgende woorden, Daniël 3, vers 14 en 15. Nebukadnezar antwoordde en zei tegen hen, is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat u mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidt? Nu dan, als u bereid bent op het moment dat het geluid van de horen, fluit, citer, luid, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten hoort, neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed. Maar als u het niet aanbidt, dan zult u op datzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? En weet je, wereldwijd zijn vele miljoenen christenen die hieronder gebukt gaan, die in dezelfde omstandigheden zitten. Die op grond van hun overtuiging dat Jezus Heer is, niet buigen voor een regime wat wil dat aanbeden wordt. En je vraagt er eigenlijk niet om, deze mannen die zijn in Babel, ze zijn in ballingschap. Ze vragen het er niet om. Ze willen God aanbidden. Ze hebben hun leven toegewijd. En dan worden ze geconfronteerd met een koning die aanbeden wil worden, die althans een beeld heeft laten gieten en een beeld wil worden. En dan is het zo dat wereldwijd gebeurt dat. Als je Open Doors, als je daar naar kijkt, ik krijg de nieuwsbrief van Open Doors, wat er eigenlijk gebeurt op het gebied van vervolging van christenen, het neemt continu toe en het wordt steeds grover en steeds moeilijker. En dan krijgt Nebukadnezar, die krijgt een wereldberoemd antwoord is wereldberoemd geworden, een wereldberoemde weigering. In Daniël 3 staat dat, vers 16 en 18. Sadrach en Mesach en Nego antwoorden zeiden tegen koning Nebukadnezar: wij hoeven hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons, o koning, uit die hand verlossen. En zo niet, als God het niet doet. En zo niet. Het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Het is zo indrukwekkend dat aan de ene kant de overtuiging dat God alleen in staat is om hen te redden en hij en er volledig ook van overtuigd dat hij dat ook zal doen. En dan staat er, maar en zo niet. Maar ook als God ons niet redt. Weet je, ik vind het. Ik heb echt nagedacht over waarom geven deze drie mannen nu openlijk toe dat de mogelijkheid bestaat dat God hen niet redt. He, je bent in het lijden, je ziet wat er voor je staat, je weet wat er op je afkomt. Die vuuroven die wordt dadelijk 7 keer harder gestookt als dat die was. En dan staan ze en zeggen ze tegen die koning: koning, wij buigen niet. Want God zal ons redden, maar zo niet, het zij u bekend. Dus laat het eigenlijk open van aan de ene kant die volle overtuiging dat God je in het lijden tegemoet komt als je in die vuuroven terechtkomt. En aan de andere kant zeg je van als het niet zo is. Als het niet zo is, het zij u bekend dat we uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld van wat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. En weet je, het is zo bijzonder, ik heb het voor mezelf zo verwoord, het vertrouwen rust in en op God en niet wat de wensen zijn wat hij gaat doen. Weet je, het is zo ontzettend belangrijk dat je dat onderscheid kent in je leven. Dat je zegt, Heere God, ik vertrouw op en in u. En ik vertrouw niet op dat wat u zou kunnen gaan doen. Want dan zou ik dat willen gaan invullen. En dat is een innerlijke overtuiging dat God redt, maar je bent niet zo verwaand dat je precies begrepen hebt hoe hij zal gaan handelen. Hoe hij het zal gaan doen. Dat God op, weet je, want we moeten, ik ben daar zo van overtuigd in mijn eigen leven dat God niks en aan mij niks verplicht is. Hij is totaal niet verplicht om te denken en te handelen zoals ik zou denken en zoals ik zou handelen. Wat een arrogante gedachte is dat eigenlijk. Dat je denkt van, ik zit in de problemen en nu is het zo dat God moet dit gaan doen. Ik vind het zo indrukwekkend dat deze mannen die zeg maar in zo'n afgodische wereld eigenlijk worden opgevoed, bij de koning mogen dienen, weigeren. En zeg maar, het God eren, hoger achten als een comfortabel leven. En het voor God echt willen lijden, hoger achten als het te omzeilen. En dan te zeggen ook, van Heer, het is in uw hand. Ik vertrouw op u en in u. En ik vertrouw niet op datgene wat u allemaal zou kunnen gaan doen. Dat is een groot verschil. En weet je, dat is. Zelfs als God ons niet redt, dan is het goed. En dienen we hem en niet u, o koning. Dat zeggen ze. En dat staat eigenlijk haaks op wat je soms hoort, dat als je maar genoeg gelooft, als je maar de zekerheid hebt, als je het jezelf maar claimt, als je maar zegt van, visualiseert. Er zijn soms, zeg maar, predikers die zeggen, je moet het visualiseren, zodat je het eigenlijk al hebt. En dan zul je het ook ontvangen. Dat staat haaks op datgene wat hier eigenlijk beschreven staat. Omdat je dus dan, als je dat doet, dat je zegt, nou, ik wil een bepaald, ik heb een lijden, of ik heb een verlangen, of ik heb een wens, en dan ga ik dat visualiseren, en dan ga ik dat claimen bij God, en dan zal het ook komen. Dat is, ik heb het zo genoemd, dat is, zeg maar, een vertrouwen, een geloof in God, en geloof in je eigen plannen. Het is geloof in God en geloven in de wens van je eigen plannen. En dat is niet meer open zijn en zeggen, Heere God, u bent soeverein. En als u, zeg maar, ons redt, dan bent u geëerd. En als u niet redt, dan bent u ook geëerd. Want wat wij, het diepe geloof wat eigenlijk hier uiting komt, dat is wat in hun hart gegrift is. En dat is, ze wisten dat God hen zou bevrijden. Ze wisten dat God hen zou bevrijden. Van de dood of door de dood. En dat is een zekerheid die je echt mag koesteren. Heere God, u redt mij voor de dood of door de dood heen. Hun vreugde was om God te eren en God niet te gebruiken om te krijgen wat ze wilden krijgen in dit leven. En Nebukadnezar die wordt razend. Die laat het vuur zeven keer heter opstoken en dat vuur was zo heet dat de soldaten die zeg maar deze drie mannen nemen, ze worden gekneveld, de vuuroven wordt opengemaakt. Ze worden alle drie erin gegooid en zij laten het leven. Zo heet was die oven. Die soldaten die laten het leven door die mannen erin te gooien. En als die koning Nebukadnezar dan naar het vuur kijkt, dan raakt hij helemaal ondersteboven. Maar wat gebeurt er dan? Dan staat daar, maar toen deze drie mannen, Daniel 3, vers 23 tot en met 25... Maar toen deze drie mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, gebonden midden in de brandende vuuroven gevallen waren, sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen de raadslieden, hebben wij niet drie mannen gebonden midden in het vuur geworpen? Ze antwoordden en zeiden tegen de koning, ja zeker, o koning. Hij antwoordde en zei, zie, ik zie vier mannen midden in het vuur vrij rondlopen. Ze hebben geen letsel en het aanblik van de vierde lijkt op die van een zoon van de goden. In plaats dat ze daar drie mannen horen schreeuwen, en het bijzondere is eigenlijk dat de boeien alleen verschroeien, verbranden, moet je zich goed realiseren wat hier gebeurt. Ze worden gebonden in het vuur gegooid. En hun kleren, die roken straks als ze eruit komen, ruiken niet naar rook. Die verbranden niet, zij zelf verbranden niet. Maar ze kunnen vrij in die oven lopen. De boeien waarmee ze gebonden waren, die zijn wel verbrand. En dan zien ze daar een vierde persoon. Een zo'n machtig uitdrukken persoon die een zo'n uitstraling heeft dat de koning zegt, dat is een oppermachtig wezen. Dat is een zoon van God. Wie is hij? En dit is zo'n bijzonder moment. Dat is zoiets bijzonders. Ik wil het u echt uitleggen. In het Oude Testament kom je een hele geheimzinnige figuur eigenlijk voor. Een heel geheimzinnig figuur. En dat geheimzinnige figuur, die wordt de engel des Heren genoemd. En Nebukadnezar, die zegt ook in Daniel 3, vers 28, de God die zijn engel heeft gezonden. Die koning, die ziet de God die zijn engel heeft gezonden. En dan, als je dan over die engel des Heren, die moet er thuis eens in de concordantie, moet je eens alle teksten op gaan zoeken. Het is echt prachtig om dat te doen. En de engel des Heren, en in welke context dat eigenlijk allemaal geschreven staat. Wie is dat? Wie is die geheimzinnige? Omdat die engel des Heren, dan vind je ook dat die aanbeden wordt. En hij spreekt het niet tegen. Alle engelen die zowel in het Nieuwe Testament als in het Oude Testament optreden, op het moment dat ze aanbeden worden, zeggen ze stop, die aanbidding komt ons niet toe. Dat komt alleen de Heere God toe. Maar de engel des Heren zegt niet stop. Die laat het toe. Om je dat kort bij te brengen, heb ik maar één gedeelte eigenlijk genomen om je dat heel kort eens uit te leggen wie die engel des Heren is. Dat is een gedeelte, kunt u thuis eens lezen, uit Richteren 13. In Richteren 13 staat een prachtig verhaal over de ouders van Simson. Die ouders van Simson die kunnen geen kinderen krijgen. Ze zijn onvruchtbaar. En zij ontmoeten en wordt een engel naar hen toegezonden. Een engel, de engel des Heren, zo noemt hij zich. En die engel des Heren, die aanbidden ze. En die engel des Heren laat het toe. En op een gegeven moment, dan is het zo dat de vrouw, die raakt in verwachting. Simson wordt daaruit geboren. En dan is het zo dat die engel des Heren, die verschijnt niet meer. En omdat dat gebeurt, dan zegt de vader Manoach in Richteren 13, vers 21 en 22. En de engel van de Heere verscheen niet meer aan Manoach en aan zijn vrouw. Toen begreep Manoach dat het een engel van de Heere was geweest. En Manoach zei tegen zijn vrouw, wij zullen zeker sterven, want wij hebben God gezien. Hij zegt, we hebben God gezien. Die engel des Heren, we hebben God gezien. En ik lees u nu iets voor. Ik kende de man niet, maar ik vond dat. En die beschrijft de engel des Heren. Ik vind het indrukwekkend. Hij schrijft over die engel des Heren. De engel wordt gezien als een barmachtige verschijningsvorm of na nederdaling van God, waardoor God zich onder zondige mensen kan begeven, terwijl ze verteerd zouden worden als zij zelf persoonlijk met hen mee zou gaan. Hij is die goddelijke verschijningsvorm waarin de heilige God zondige mensen gezelschap kan houden. Begrijpt u? In het hele Oude Testament staat, op het moment dat iemand God ziet, zal hij door het vuur verteerd worden. Er is niemand die God kan ontmoeten om in leven te blijven. Je ziet het als die priesters, als ze het heilige der heiligen, één keer per jaar gingen ze het heilige der heiligen binnen. Het hele volk stond buiten. In het heilige der heiligen was de ark en was de aanwezigheid van God. En dan, voordat hij dat heilige der heiligen binnenkwam, moest hij op zichzelf bloed sprengen om zich te heiligen, moest hij op de aarde bloed sprengen om er levend uit te komen. En het hele volk hield de adem in. Want als die hoge priester uit, zeg maar, het heilige der heiligen kwam en verzoening had gedaan voor het volk één keer per jaar en hij kwam er levend uit, dan was het offer aangenomen. En iedereen was diep onder de angst, diepe vrees was er voor God. Als je kijkt in het Oude Testament, hoe God zich dan manifesteert, de heerlijkheid, maar ook zeg maar, dat hij zich hult in duister, dat er gesproken wordt over vuur, dat er gesproken wordt eigenlijk dat mensen verteren. Dan houden de mensen, dan kan een mens God niet ontmoeten. En hier staat, hij is de goddelijke verschijningsvorm, die engel des Heren, waarin de heilige God zondige mensen gezelschap kan houden. Er is maar één andere persoon in de Bijbel die zowel geheel gelijk is aan de Heer, maar toch van hem onderscheiden. Iemand die zonder afstand te doen van het meest wezenlijke en het voorrecht van de Godheid, toch in staat is om zich helemaal aan te passen aan het gezelschap van zondaren. En wie is dat? Jezus Christus. Jezus Christus. Die verschijning die hier, zeg maar, gebeurt, is een concrete invulling van hetgene wat in Jesaja geschreven staat. Een concrete invulling, als zult je door het vuur gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken. Wees niet bevreesd, want ik ben nu met u. Dat is een concrete invulling. Wat hier gebeurt, is wat Jesaja beschrijft. Als je door de oven gaat, ben ik bij je. Wat kunnen we nu van deze ovengeschiedenis leren? Het eerste wat mij echt opvalt, en dat is een diep ontroerd detail. Daar was ik de hele week ben ik daarmee eigenlijk bezig geweest. Er komen vier mensen, vier, zeg maar, de engel des Heren en drie mannen zitten in die oven. Die zijn in die oven. Dan worden ze eruit gehaald. Er komen er maar drie uit. Ik weet niet of je zich dat gerealiseerd hebt. De vierde, die komt er niet uit. De derde, die drie komen eruit. En de vierde niet. En wat zo indrukwekkend is, is dat God is bij ons in het vuur. Dat ontroerde me zo ontzettend, dat detail. Hij blijft in de oven, hij is de aanwezige. Hij is de aanwezige. Hij is dichtbij, loopt met ons mee. En het is zo belangrijk om te beseffen dat het grote verschil maakt. Als je het overlijden hebt, en zeker hoe kom je er doorheen, dan is het zo dat je moet beseffen dat hij de aanwezige is. Dat maakt het grote verschil. Want ik zie ook in het leven van mensen dat lijden kan verbitteren. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de vrouw van Job. Al dat lijden van Job, het waren ook haar kinderen, waren ook haar bezit, was ook haar vee. Ze wordt dan niet met zweren geslagen, maar het zijn wel haar kinderen die daar overlijden. Het is wel allemaal wat haar ook overkomt. Het is ook haar man die dat overkomt. En deze vrouw kan het niet dragen. Ze zegt, hoe kun je nu nog in God geloven? Hoe kun je nog, zeg maar, in hem, zeg God vaarwel. En sterf. Totaal verbitterd. Kon het gewoon niet handelen. Kon er geen kant mee op. Je kunt, lijden kan je echt vernietigen. Lijden kan je echt verharden. Maar wat maakt nu het verschil? Dat heb ik me echt afgevraagd. Wat maakt nu het verschil? Dat als de Bijbel zegt dat lijden ons kan louteren als goud. Dat lijden door alles heen God gebruiken kan. Doordat hij ons vormt naar het beeld van zijn zoon. Wat maakt nu het verschil? Het verschil maakt dat je beseft dat de aanwezige aanwezig is. De grote aanwezige, diegene die voorziet. Ik zal voorzien, ik ben met je. En hij is al in de oven voordat u erbij komt. Moet je ze begrijpen, moet je proberen te memoriseren. Heere God, er zal nooit een oven zijn waar u doorheen bent gegaan, Heere Jezus. De oven van de vuurgloed, van de toorn van God, daar bent u ingekomen. Daar zullen wij niet inkomen. Daar zullen wij nooit doorheen gaan om echt die verlatenheid te ervaren. Maar ieder van ons heeft wel zijn eigen oven. Zijn eigen oven waar hij soms inkomt. En dan mag je beseffen dat hij de aanwezige is. En weet u, dat kunt u niet oproepen. Dat is wat ik u wil laten zien is, als je nu niet met hem wandelt, als je nu niet met hem gemeenschap hebt, als je nu niet echt dat hij de kostbaarste is in je leven, als je nu niet de intense gemeenschap zoekt door Gods woord te bestuderen, door te bidden, door tijd met hem te hebben en stil bij hem te zijn en met hem te zijn. En dat is wat wandelen betekent. Het wandelen met hem. Het lopen met hem. En als je aan het lopen bent met hem, door bij hem te zijn en aan zijn voeten te zitten, en je gaat dan lopend ook door het lijden heen, dan weet je dat hij de aanwezige is. Dat was voor mij een diepe openbaring. Toen ik echt door lijden heen ging, dat ik ik werd wakker in het ziekenhuis. En God was hetzelfde. Eigenlijk was alles hetzelfde. Veel bleef niet over. God bleef over, Jezus bleef over, Rietje en de kinderen bleven over en ons kleinkind. De rest was allemaal weggevallen. Maar dat was hetzelfde. En ik was blij. Ik was blij. Want hij was bij me. En dat kun je niet oproepen. Bekering is niet iets van dat je zegt, nou weet je, ik spring van de duikplank. Dat is het moment, ik neem een beslissing. Vanaf nu ga ik Jezus dienen. Vanaf nu bekeer ik me. En kijk maar eens over 3 maanden, dan zul je een heel ander mens tegenkomen. Dan ben ik helemaal veranderd. Dat is niet zo. En dat is met lijden, is het ook soms zo dat je, natuurlijk is het zo dat God een doorbraak kan geven. En dat God bevrijding kan geven en dat troost kan geven. En dat kan ook op een moment. Maar de regel is toch dat we er doorheen lopen. De regel is toch dat we met hem wandelen. Dat is de regel. Ik zeg niet dat er geen wonderen kunnen gebeuren. Maar het is wel zo dat de regel is dat God het gebruikt en dat hij laat zien zijn heerschappij, zijn heerlijkheid en dat hij met jou loopt doorheen. En vaak is dat soms met een langzame vooruitgang, maar dan zie je door trouw en toewijding en het wandelen met hem, dat hij de aanwezige is. We luisteren zo naar een lied. Het muziekteam kan naar voren komen. Dat is een lied. Het is een prachtig lied. Hebben we ook vorige week gezongen. Maar ik heb dat nog eens gekozen. Omdat het zeg maar geschreven is door een mevrouw Kinga Ban. Sommigen van jullie kennen haar. Ze is in mei dit jaar overleden. Na een ziekteproces. Ten gevolge van borstkanker. En ze liet haar man en 3 kinderen achter. En als je deze achtergrond weet. En als we dan samen dat lied naar luisteren en ook samen zingen. Dat drukt zo ontzettend uit wat ik wil overbrengen. Luister en zing.